Vanavond komen we dan terecht in 1 Timotheus hoofdstuk 6. Waar staat: de dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Tot zover. En met die laatste tekst zijn we weer terecht eigenlijk aan het begin van deze brief. Want weer noemt de apostel dat er zijn die zijn afgedwaald van het geloof. Zijn afgeweken van ongeveinsd geloof en wellicht zich begeven hebben tot ijdelspreking, maar ook tot andere dingen zoals het hier aan de orde is. Ook in het laatste hoofdstuk is de apostel nog terecht bij de situatie zoals die nou eenmaal in de gemeente bestond, waarbij de man, de apostel, zich niet primair richt tot de gelovigen in het algemeen, maar tot degenen die in de gemeente verantwoordelijkheid dragen. En die worden geacht hier en daar bepaalde maatregelen te nemen. In dat verband schrijft de apostel dat de dienstknechten hun heren alle eerwaardig zouden achten. Waarbij dienstknechten nog altijd, althans in modern Nederlands, een veel te zwakke vertaling is. En in het Nederlands van 350 jaar geleden weet ik het nooit zo precies. Maar dienstknechten wil zeggen slaven, horigen. Als we dan toch oud-Nederlands spreken, kan dat er ook wel bij. Horigen, degene die lijfeigenen zijn. Want dat is altijd de betekenis van de term dienstknecht in de Statenvertaling. Staat er trouwens ook bij. De dienstknechten, namelijk zoveel als er onder het juk zijn. Heb je dan ook dienstknechten die niet onder het juk zijn? Het antwoord is nee. Maar de apostel beklemtoont hier de uitdrukking, zodat er geen misverstand over kan bestaan. De apostel zegt dat inderdaad slaven hun heren alle eer waardig zouden achten. Want het is u misschien ook al eens opgevallen dat het evangelie als zodanig niets van doen heeft met maatschappelijke verhoudingen. Het staat er compleet los van. En de prediking van het evangelie bemoeit zich ook niet met maatschappelijke verhoudingen. Het neemt gewoon aan zoals het is, zonder het te veroordelen, zonder het te promoten. De situatie zoals die nou eenmaal in die oude wereld geldt, die wordt als zodanig erkend. En men zou ook als gelovige daarmee leren leven, zo is dat nou eenmaal. En u herinnert zich in dit verband wellicht toch dat de apostel Paulus in de tijd een weggelopen slaaf terugstuurde naar zijn meester. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Hij bemoeit daar zich verder niet mee. Bovendien, slavernij is bepaald toch niet onbijbels. Nee, het wordt in de wet al geregeld. De slavernij is daar over het algemeen van betrekkelijk tijdelijke aard. Ik zeg betrekkelijk tijdelijke aard, want kijk, alle leven hier in deze oude wereld is nu eenmaal per definitie betrekkelijk. Dus ik kan het moeilijk anders zeggen. Maar het bestaat wel, het wordt ook bij de wet geregeld. Als iemand zoveel schulden maakt dat hij ze niet kan afbetalen, dan moet hij betalen met zichzelf en dan wordt hij slaaf. En als hij geen losser heeft die bereid is om de lossing te verrichten, dan blijft hij ook inderdaad slaaf. Nou ja, tot de tijd van de vrijlating der slaven, want ook dat was bij de wet geregeld natuurlijk. Maar hoe dat ook zij, ook in nieuwtestamentische tijd vinden wij slaven. En daarvan zegt de apostel, de slaven zoveel als er onder het juk zijn dus, en dus niet vrij zijn. U weet, die term juk wordt net zo goed gebruikt, ook voor de wet. Want wie onder de wet leeft, is een slaaf der wet. En wie de zonde doet, is een slaaf der zonde. En het heet een juk. Men is niet vrij, men heeft wat te dragen. Maar voor zover er gelovigen zijn die onder het juk zijn, van hen staat, zij zullen hun Heer alle eer waardig achten. En dus dienen, want eer in de Bijbel is maar niet een abstract begrip. We hebben de vorige keer ook even bij stilgestaan, naar aanleiding van de dubbele eer uit 5 vers 17. En de eer die ook aan het begin van dit hoofdstuk genoemd werd. Het heeft nogal wat praktische consequenties, die van dienstbaarheid inderdaad. Dus de dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten. Dat wil zeggen dat wat ze min of meer verplicht zijn om te doen, ze zouden hun aardse maatschappelijke verplichtingen die ze hebben inderdaad nakomen. Te meer juist omdat zij kinderen God zijn. Er staat er ook achter, want er staat opdat de naam van God en ook de leer niet gelasterd worden. En die leer, dat is de verantwoordelijkheid nou eenmaal van Timotheus, en daarom staat het er hier ook bij. In elk geval, wij als gelovigen worden geacht de overheid als zodanig onderdanig te zijn en niet op godsdienstige gronden ons te keren tegen maatschappelijke situaties. Dat is nou eenmaal de Bijbelse gedachte, want het kan alleen maar leiden tot misverstand. Per slot van rekening, wij zijn der wereld gestorven en wij worden geacht er zo min mogelijk mee te maken te hebben. En daarom zouden we ons ook zo min mogelijk mee bemoeien. Ja. En als u nou begint te praten over maar onze rechten dan, als mens, de rechten van de mens. Ik moet u zeggen, de rechten van de mens, zoiets bestaat niet. In de Bijbel ben ik het nooit tegengekomen. De plichten van de mens wel. De plicht van de mens, de verantwoordelijkheid van de mens is om God te danken, te eren, te dienen. Men leest Romeinen 1. En die verantwoordelijkheid hebben wij. En voor zover wij rechten zouden hebben, zouden wij rechten hebben als dienstknechten Gods. En in het bijzonder als kinderen Gods. En zou dus God zelf, dan wel de Heer zelf, zou onze zaak behartigen, om zo te zeggen. U weet toch dat wij een goede advocaat hebben? Nee, niet uit dat flesje, nee, dat is wat anders, nee. Een goede advocaat, een trooster heet dat in de Statenvertaling. Als je het naar het Latijn vertaalt, staat er echt het woord advocaat, letterlijk. Hij is namelijk degene die onze belangen behartigt en ons recht zal doen. Nou moet ik zeggen dat je soms wat lang op je recht moet wachten als mens. Dat is ook zo, dat is soms wat moeilijk. Maar wij als kinderen gods, wij moeten er misschien ook lang op wachten. Maar het komt gegarandeerd en dat kan je hier van de mensen in de oude wereld niet zeggen. Nou goed. Dus wij zouden trouw zijn aan onze Heer en ons dus met die aardse omstandigheden verder niet bemoeien en onze verplichtingen kennen. Opdat de naam van God niet gelasterd worden en opdat daarmee ook de leer niet gelasterd worden. Want zoals gezegd, dat is waar het om gaat in de gemeente die immers huis Gods is en pilaar en vastigheid der waarheid, zoals het staat in hoofdstuk 3 vers 15... En juist Timotheus natuurlijk draagt daar verantwoordelijkheid in, maar feitelijk ook alle gelovigen. Een van de meest tragische dingen vind ik ook altijd, dat gelovigen die de waarheid wel degelijk kennen, die waarheid vergeten zijn zodra het gaat over hun maatschappelijk leven en hun positie in de samenleving enzovoort. Dan zijn ze ineens weer springlevend voor de wereld. En dat zou niet moeten. Wij zouden uit die Bijbelse beginselen inderdaad leven in het vertrouwen dat de Heer ons geeft wat wij nodig hebben. Of wij recht zouden hebben hier. Ik geloof niet dat we dat echt nodig hebben. Per slot, de Heer Jezus zelf leed in deze wereld onrecht van ons. Kan moeilijk wat anders verwacht worden. Maar hem werd recht gedaan en ons zal ook recht gedaan worden in de toekomst. En wat wij nodig hebben in afwachting daarvan, zal de Heer ons geven. Aan de andere kant wordt ook gesproken over die heren in vers 2. Er staat, die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn. Want het kan natuurlijk zijn dat een gelovige dienstknecht, een gelovige slaaf, ook een gelovige meester heeft. Want zo heet dat in het Nederlands ook nog steeds. Hè? Die een gelovige baas heeft, zullen we maar zeggen. En daarvan wordt gezegd dat die dienstknechten dan hun heer niet moeten verachten, omdat die heer feitelijk hun gelijke is als kind van God. Omdat men al een broeders is, want u weet, in de gemeente is slaaf nog vrije. Zoals bij gelegenheid staat. Dat is in gemeentelijke verhouding, maar waar het gaat om maatschappelijke verhoudingen, blijft dezezelfde verhouding van meester en slaaf gewoon bestaan. Tenzij dan dat die heer zijn slaaf vrijlaat of zoiets. Dat behoort uiteraard tot de mogelijkheden, maar merkwaardige wijze vinden wij nergens in het Nieuwe Testament een oproep aan die gelovige heren om hun slaven vrij te laten. Buiten de Bijbel om, weten wij tamelijk zeker uit de kerkgeschiedenis, en ik moet dan zeggen de oude kerkgeschiedenis weer, dat gelovige heren dikwijls hun slaven vrij lieten, inderdaad. Daar wordt nogal eens melding van gemaakt dat dat gebeurde. Maar het staat niet in de Bijbel dat dat zou moeten. Er wordt verder niks over gezegd, maar van die dienstknechten staat, zij zouden hun heer alle eer waardig achten, als het ongelovig is al, en als het ongelovig is, zeker, want er staat, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn. Want die dienstknecht, die slaaf, zou zijn heer dan zelfs liefhebben en dus dienen, omdat het een broeder is. En omdat ze samen dezelfde weldaad deelachtig zijn. Hoe kun je het zo zeggen, denk ik wel eens, maar zo staat het hier dan toch, hè? Als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Men zal dus dienen, zo zonder meer. Leer en vermaan deze dingen. Niet alleen doe deze dingen, want dan zou het tot gelovigen in het algemeen weer gezegd zijn, maar waar het tot Timotheus gezegd wordt, staat er dus, leer en vermaan deze dingen. Dat zou de prediking moeten zijn. Kom daar tegenwoordig nog eens om, denk ik, maar vooruit. Hè? Dat staat wel zo in de Bijbel. Leer en vermaan deze dingen. Daarna, in vers 3, indien iemand een andere leer leert, namelijk niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en niet overeenkomt met de leer die naar de godzaligheid is, die is, en dan komen er toch wat lelijke woorden, die is opgeblazen en weet niets, maar raast omtrent vragen en woordenstrijd waar het voortkomt, nijdtwist, lasteringen, kwade nadenkingen, etc. Dat is nogal wat, dat zijn heel sterke woorden. Ze zijn in ieder geval veel sterker dan de gedachten die ik nogal eens hoor, in de loop der jaren vele malen, maar de gedachte van, wat is het toch aardig dat de ene gelooft dit en de andere gelooft dat, en dat is allemaal verschil. En wat is het toch een leuk gemêleerd gezelschap, wij als gelovigen. Maar ik heb het altijd een dwaze redenering gevonden, omdat wij als gelovigen, ja, die uitdrukking kan alleen als we hetzelfde geloven, dan wel naarmate wij hetzelfde geloven. En het verschil in wat wij geloven maakt niet een mooi bond geheel, is niet de uitdrukking van veelkleurige wijsheid Gods of iets dergelijks. Integendeel, het is de uitdrukking van verwarring, gezaaid door, niet de Heer in elk geval, toch? Het is een uitdrukking van verwarring en het is een uitdrukking feitelijk ook van ongeloof, want hoe je dat hebt weet ik niet, maar het is niet zo moeilijk om te constateren dat al die zogenaamde verschillen van inzicht gewoon er toch echt voortkomen, niet uit de Bijbel, maar uit de eigen filosofie, uit het eigen, redeneren uit het zogeheten vleeselijk verstand. We weten maar al te goed dat in de praktijk de Bijbel onbekend is, ook bij degenen die zeggen gelovigen te zijn. Dat is de algemene situatie. Men weet van de Bijbel zo goed als niets. Men is alleen bij gelegenheid in staat, niet iedereen, maar sommigen zijn bij gelegenheid in staat om een Bijbeltekst te citeren tot ondersteuning van de eigen filosofie. De eigen wishful thinking. De eigen ideeën die men heeft. U weet wel, het verhaal van, ik neem maar weer een bekend voorbeeld, hè. Omdat ik het ben, gebruik ik altijd hetzelfde voorbeeld. Het voorbeeld van degene die hopen dat ooit een keer alle mensen zalig worden. Kun je er ook een Bijbeltekst voor vinden? Jawel, kun je wel vinden. Als je met zijn verband rukt, als je alleen die tekst hebt en misschien hier en daar nog een tekst, is dat heus wel te doen. U kent toch die gedachtegang wel. Je kunt in ieder geval die tekst vinden. God wil dat alle mensen zalig worden, want dat staat er. God wil dat alle mensen zalig worden. Hadden we dat niet al gelezen in hoofdstuk 1, dan hebben we het al over gehad. Dus ja, was in hoofdstuk 1, vers 4. God wil dat alle mensen zalig worden, maar dat zegt men niet meteen. Men zegt, wat vind je ervan? Denk je dat God almachtig is? Is God almachtig? Op een onbewaakt ogenblik vraagt men u dat, hè? Zo tussen twee kopjes koffie door. Zou God nou echt almachtig zijn? Dan zeggen we meteen, omdat het een onbewaakt ogenblik is. Ja, geen flauw idee hebbend wat het betekent, zeggen wij meteen, ja. En doet God wat hij wil? Kan hij doen wat hij wil? Vast wel. Nou, God wil dat alle mensen zalig worden. Worden dan alle mensen zalig? En zo ontwikkelt zich een verhaal, een filosofie. Maar het lijkt natuurlijk nergens op. Ik bedoel, het lijkt niet op wat de Bijbel uiteenzet. Al kun je best uit de Bijbel een zin halen die erop lijkt. Maar in de Bijbel uiteenzet hij niet. En zo is het met zoveel meer dingen zo. Er wordt zoveel gespeculeerd, zoveel gefilosofeerd, dat het decreet bekend is. Elke ketter heeft zijn letter. Met andere woorden, wat voor leer je er ook op nahoudt, er is altijd wel minstens één Bijbeltekst voor te vinden. Daar komt dat verschil van inzicht vandaan. Omdat men iets anders in gedachten heeft, iets anders wil. Omdat bepaalde Bijbelse gedachten, laten we zeggen, onwelkom zijn. Men zou het liever anders zien en kijk dan of men dat ook met Bijbelteksten kan onderbouwen. Zo gaat dat en zo komt men tot al die verschillende inzichten. En als ik nog een voorbeeld moet nemen, dan noem ik altijd het voorbeeld van de doop. Het ligt bij mij niet bovenop, maar die alverzoeningskwestie altijd wel, hè. Maar de doop ligt bij mij niet bovenop. Maar de doop is zo'n voorbeeld. Namelijk, daar wordt zo verschillend over gedacht, terwijl de Bijbel daar niet de minste aanleiding toe geeft. Maar dan ook absoluut niet. De Bijbel spreekt er niet veel over, waar de schrift spreekt over de doop, zijn de uitspraken duidelijk genoeg. Daar kan dus heel geen verschil van inzicht over bestaan, tenzij dan dat men niet de waarheid zoekt, maar iets anders. Waaraan waarheid ondergeschikt gemaakt wordt of waarheid verbogen wordt. Zo is dat nou eenmaal. Ik kan het niet anders maken dan het is. En waarom zeg ik het ook eigenlijk? Het is trouwens volkomen overbodig. Iedereen weet dat iets als een kinderdoop in de Bijbel niet voorkomt. En daarna gaat men zoeken. Zoveel, maar er staat toch geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. Zijn die kinderen toch ook gedoopt geworden? Ja, als je dat erin wil leggen, maar het staat er echt niet. Het staat er echt niet in. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Ik geef het alleen maar als voorbeeld. Ik neem aan dat ze duidelijk zijn. Men wijkt af van de Bijbel. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Het gaat niet om onze filosofie of onze theorieën. Het gaat om wat de schrift systematisch uiteenzet. En wie daarvan afwijkt, wie niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is opgeblazen, staat er. En weet niets. En dat is een aardige uitdrukking, zo je wilt, een onaardige uitdrukking. Want wij lezen in de eerste Korinthebrief dat kennis puur kennis, dat is niet praktische, maar theoretische kennis, kennis maakt opgeblazen. Mensen die veel weten, die zijn, doen zich groter voor dan ze zijn. Maakt opgeblazen. Mag dan groot lijken, in de praktijk is het hol. Dat is wat het betekent, hè? Opgeblazen. Het is wel groot, maar het is leeg. Het soortelijk gewicht is bijzonder laag, dan moet ik u zeggen. De omvang bijzonder groot, maar om de omvang gaat het uiteraard niet. Het gaat om de inhoud vanzelfsprekend. Maar hier staat niet, die is opgeblazen en weet veel. Hier staat, die is opgeblazen en weet niets. Die is leeg. Want kennis is alleen kennis in bijbelse zin van het woord als het praktische kennis is. Het gaat nooit om theorie, het gaat om de praktische uitwerking daarvan. En wanneer men afwijkt van het woord Gods, dan houdt men alleen theoretische theorie over. Ik wou zeggen theoretische kennis, maar ik moet zeggen, men houdt alleen maar theorie en filosofie over. Daar kan men heel interessant over praten, hele avonden, wellicht discussiëren. Maar men weet daar niks. Bovendien staat erachter, maar hij raast. Waarbij het woord razen, dat is ons aardig om te vertellen. Het woord razen is feitelijk de aanduiding van een ziekte. Dus wat een ziekte doet, die raast, die gaat tekeer in een menselijk lichaam eventueel. Het is een medische term die hier gebruikt wordt. En sluit aan, dat wil zeggen, die term lag voor de hand. Vanwege de gezonde woorden die in vers 3 genoemd worden. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En gezond in de praktische zin uiteraard. Dat wil zeggen, de leer, de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus zijn inderdaad goed voor de gezondheid. Dan zult u zeggen, dat zal wel voor de geestelijke gezondheid gelden. Dan zeg ik, dat ongetwijfeld. Maar u wordt ook geacht te weten dat geestelijke gezondheid van grootste belang is voor lichamelijke gezondheid. Vraag dat maar gewoon aan uw dokter. En daar heeft de apostel het dus over. Het gaat om gezondheid, geestelijke gezondheid natuurlijk in de eerste plaats. Maar afwijken van die gezonde woorden door het onderhouden van een andere leer brengt ziekte met zich mee. Geestelijke ziekte. Dan wordt het razen. Want filosoferen, dat kan men oeverloos doen. Moet toch mogelijk zijn steeds weer nieuwe vragen te bedenken. En dan kun je weer een poosje verder. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik durf daar geen voorbeelden van te geven. Ik heb ze wel, maar ik durf daar geen voorbeelden van te geven. Dus ik kan het alleen maar op deze wijze naar voren brengen. Het idee is namelijk, dat als men afwijkt van het woord Gods, dan heeft men alle menselijk denken, alle menselijke fantasie tot zijn beschikking om daaruit wat dan ook maar te construeren. En er komt ook nooit een eind aan en blijft ook altijd een chaos, omdat het nooit tot iets dient. Of men ontwikkelt een bepaald idee of een leer, dat schijnt een poosje een bepaald doel te dienen. Maar ja, de omstandigheden veranderen, dan moet het weer bijgesteld worden, moet het weer veranderd worden, komt er weer wat nieuws voor in de plaats. En zo blijft men altijd bezig met wat uitdenken. Maar het is nergens voor nodig. Wij hebben het woord Gods, dat zeer vast is, dat onveranderlijk is. Daar zal men uitleven. Dat is het gezonde woord Gods. En dan mag het zijn dat omstandigheden veranderen, maar de Bijbel nooit. De wereld mag dan misschien veranderen, mens mag veranderen, wellicht. God verandert nooit. En dus de waarheid ook niet. En dat is maar waar het om gaat. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Als men die niet heeft, wordt het gewoon razernij. En als ik voorbeelden zou noemen, zou ik voorbeelden noemen van bepaalde boeken. Dan kan iedereen het controleren wat ik zeg. Zou ik een voorbeeld noemen van bepaalde boeken die verbazend interessant lijken te zijn. En soms ook verbazend geleerd lijken te zijn. Vol ontzag zegt men, nou dat is ingewikkeld, dat is knap. Maar het zal blijken dat het gewoon wartaal is. Daarom is het ook niet te begrijpen. Niet omdat het te moeilijk is, maar omdat het gewoon onzin is. Let daar maar eens op. Eén gek kan meer vragen, ja, maar antwoorden ook hoor. Eén gek kan meer vragen dan, maar vervolgens heeft hij op al die vragen eventueel ook een antwoord en vermoedelijk zelfs meerdere. En dan wordt de verwarring ook alleen maar groter van. Het is wat apostel Paulus te horen kreeg toen hij voor Agrippa stond. Agrippa zei tegen hem: Paulus, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Heb je hetzelfde woord, met al een zelfstandig naamwoord. Uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Het was dus ook toen al een bekend verschijnsel dat mensen door alles wat ze geleerd hebben volkomen krankzinnig worden, omdat ze van alles wat ze weten, met alles wat ze weten, niks aan kunnen vangen. Dat ze het op willekeurige manier aan elkaar kunnen breien, zonder dat het ooit leidt tot een pannenlapje, zal ik maar zeggen. Zonder dat het ooit wat wordt. Dat is echt waar. Het komt veel voor. Het is trouwens ook een bekend gegeven dat genialiteit en krankzinnigheid heel dicht bij elkaar liggen en de grens ook soms helemaal niet te trekken is. Men heeft het daar moeilijk mee, met dat onderscheid maken. En dus om deze reden, omdat de dingen niet vaststaan, omdat men er geen raad mee weet, omdat het nooit tot vaststaande waarheid leidt. Want als men vaste waarheid zou zoeken, zou men onvermijdelijk terechtkomen bij het woord Gods. Want dan hoeft men daar niet meer van af te wijken. In dit kader past ook de Bijbelse uitdrukking: zalig zijn de armen van geest. Populair gezegd, want ik doe het maar even populair. Zalig zijn de dommen. Omdat ze te dom zijn om eigen theorieën te kunnen bedenken. Er zit voor hen niks anders op dan zich gewoon te houden aan het woord van God. Ze zijn niet intelligent genoeg om het tegen te spreken. Dus wat dat betreft kun je beter dom zijn. Toch? Zo van, ik kan daar niks tegen inbrengen. Prima. Dat was ook niet de bedoeling. En als je intelligent bent, dan moet je wat kunnen vinden. Daar kun je zelfs dagwerk van hebben, daar kun je zelfs mee aan de kost komen. Als beroep. Wat inbrengen tegen de Bijbel. Maar het is razernij, volgens de schrift. Wie afwijkt van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is opgeblazen, weet niets, want kennis, na klassieke maatstaven van 2000 jaar en langer geleden, kan alleen kennis zijn van dingen die onvergankelijk zijn. Ik ben altijd wel blij met die Griekse stelling. Kennis of wetenschap is altijd wetenschap over onvergankelijke dingen. En als vergankelijke dingen zijn, is het geen wetenschap. Omdat het vergaat. Echte kennis, zeiden de Grieken, is blijvend. Dus als het kennis is van niet blijvende dingen, is het geen kennis. Even verder filosoferen met Plato mee. Kennis is namelijk iets wat je kunt eigen maken, wat je kunt verwerven, soms ook kopen. Het kost soms een boel geld. Toch, zal je gedachten met een beetje cursus tegenwoordig volgt. Kost, hè. Als je een cursus wil volgen, kost het wel gauw. Ja, Bijbelstudie ook, broeder. Ja, kun je inschrijven, kun je ergens naar een weekend toe. Kost een handvol geld en dan kun je 2 teksten uit je hoofd leren. Maar om wat te weten te komen, dat kost vaak een heleboel. Dat is zo. Maar, zeiden de Griekse wijsgeeren, de aardigheid ervan is, je raakt het nooit meer kwijt. Nou ja, totdat je begint te dementeren vermoedelijk. Maar normaal gesproken, je raakt het nooit meer kwijt. Je komt er ook niet meer af. Je kunt het ook niet meer weggeven. Als je het 1 keer hebt, ja, je kunt het weggeven, maar je raakt het niet kwijt. Dat is het aardige ervan. Je kunt het uitdelen zoveel je wil. Het wordt nooit minder. Noem nog zo'n voorbeeld. Flesje olie. Kun je uitschenken, het wordt nooit minder. In de Bijbel. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Van dit, wijsheid, woord van God. Of zoals velen dan zeggen, beeld van de Heilige Geest. Maar het komt echt op hetzelfde neer hoor. Het is een beeld van het woord van God. Van wijsheid, je kunt het uitdelen. Je raakt het niet kwijt, het is blijvend. Wel zeiden de Grieken, als kennis blijvend is en je komt er niet meer vanaf, dan kan kennis alleen kennis zijn als het betrekking heeft op onvergankelijke dingen, die dus ook blijvend zijn. Anders is het in strijd met elkaar. Filosofie, echte filosofie nog hoor. Van oudere datum, dat was de betere dan die van tegenwoordig, moet ik u zeggen. Maar hier staat gewoon, wat men ook zou weten als het niet betrekking heeft op de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, dan weet men niets. Het lijkt wel zo dat men wat weet. Men is opgeblazen, maar men weet niets. Ho, het heeft geen inhoud. Daarom moet ik er nog wat bij zeggen, voor ik het vergeet. Er staat, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Nou ben ik geneigd, dat mag ik niet doen, maar ik ben niet geneigd mijn Bijbel dicht te doen. Te zeggen, dan zal ik u eens wat vertellen, maar dat doe ik niet. Ik laat hem dus maar gewoon open liggen. Ik las laatst, dat is niet goed voor me, maar ja, van vele boeken te lezen is ook geen einde, zuster. Maar ik las laatst iemand die schreef dat het probleem wat de gelovigen hadden met de apostel Paulus was daarin gelegen dat men niet in staat was om wat de apostel Paulus predikte te controleren aan de hand van het Oude Testament, om de reden dat wat Paulus leerde nou eenmaal in het Oude Testament niet zou gevonden kunnen worden. Want was het idee, wat Paulus leerde, was volkomen, maar dan ook 100% volkomen nieuw. En in het betoog paste ook de uiteenzetting dat wat de apostel Paulus leerde ook niet overeenkwam met de woorden van de Heere Jezus. Want Paulus kwam pas veel later. En wat Paulus predikte was iets heel anders dan wat de Heere Jezus predikte. En hier staat in 1 Timotheus, indien iemand een andere leer leert die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is gek. Want dat staat er, die raast. Dat is gewoon, die is gek, daar komt het op neer. Bij een andere gelegenheid zegt de apostel, die is betoverd. In een ander verband, in de gelaten brief, maar het komt op precies dezelfde gedachtegang neer. Maar hier staat zwart op wit. Als het niet overeenkomt met de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus, is het razernij. Het punt is ook vervolgens dat wat de apostel predikte wel degelijk overeenstemt met de woorden van de Heere Jezus. De woorden van de Heer die wij hebben in de evangeliën, zoals dat heet. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Wel degelijk. Dat er verschil zit in prediking als zodanig, dat is een duidelijke zaak. Het was ook een andere tijd, dat is waar. Maar te zeggen dat het niet met elkaar overeenstemt, dat is absoluut, maar ook absoluut niet alleen in strijd met wat hier staat in deze verse, maar het is ook volstrekt een bewijs van onbenul. Ik bedoel, ja, sorry dat ik het weer scherp zeg, maar zo is het nou eenmaal. Dan heeft men de evangelie nog nooit gelezen. Lees het maar na. Nog afgezien van dat de apostel Paulus zich niet alleen beroept op de woorden van de Heer Jezus, maar bovendien wel degelijk op oud-testamentische schriftplaatsen. En hij doet het altijd. Zonder uitzondering, als hij bepaalde leer, bepaalde ideeën naar voren brengt, is het altijd onder verwijzing naar, want er staat geschreven. Dat deed de Heer Jezus trouwens ook. Die zei ook steeds, er staat geschreven, of heb jij niet gelezen dat, of wat betekent dan dit? Als er staat, hè, en wel heeft Jesaja gesproken en dat soort uitspraken vinden we steeds. Het verwijst allemaal terug naar het Oude Testament. Maar van onze tegenwoordige gemeentelijke waarheid staat dat die begonnen is verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf. Daarna aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. God zelf mede getuigenis gevende door tekenen en wonderen. Ik meen dat het Hebreeën 2 was, waaruit ik nu citeerde. Zo zit dat, en dat is wat de apostel hier dus ook aan Timotheus schrijft. Moet overeenkomen met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Want dat is de leer die naar de godzaligheid is. Dat wil zeggen, het is een leer die tot godzaligheid leidt. En godzaligheid is een heel praktisch begrip en heeft van doen met praktisch christelijk leven. Dat wil zeggen, een leven gewijd aan de dienst van God. En daartoe is het woord noodzakelijk. Als ik een paar bladzijden omslaan, ben ik terecht in 2 Timotheus 3. Daar staat dat de bekende uitspraak, 2 Timotheus 3 vers 16, dat al de schrift van God is ingegeven en nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Als ik het citeer, lees ik het altijd wat korter dan het recht staat, maar vooruit, dat is wat er staat toch. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, namelijk tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Men wordt in de rechtvaardigheid onderwezen. En met als doel, opdat de mens Gods, dat wil zeggen het kind van God, de wedergeboren mens, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Met andere woorden, het woord Gods, de schrift, is nuttig tot onderwijzing met een praktisch doel. Het doel is niet theoretische kennis of iets dergelijks, maar het gaat om de praktische uitwerking daarna van in het leven van die mens Gods. En daar gaat het over, ook in 1 Timotheus 6 vers 3. Gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, kortom, de leer die naar de godzaligheid is. En dat die naar de godzaligheid is, interpreteer ik dus nu of lees ik nu als opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Want godzaligheid heeft van doen met het praktische leven. U weet wel, het heet godzaliglijk wandelen of godzalig leven of zoiets. En een andere leer wijkt dus af van deze dingen. Heeft geen praktisch nut. Volmaakt de mens Gods ook niet. Dat wil zeggen, maakt hem niet geschikt tot alle goed werk. Integendeel. Maakt hem inactief. Hij houdt zich bezig met volstrekt theoretische en daarom volstrekt onbelangrijke zaken. Die is opgeblazen, weet niets, maar raast, is dus ongezond, is ziek, staat er dus eigenlijk. Zeer ziek, actief ziek, raast omtrent vragen en woordenstrijd. Daar gaat het altijd om. Om discussie, om het meten van krachten, of iemand zijn gelijk kan halen, of iemand zijn stelling onder de mensen kan krijgen, zoiets, hè? Of hij navolging kan vinden van zijn ideeën. Of ze realiteit zijn, heeft er dan niks meer mee van doen. En het komt inderdaad veel voor. U weet wel, ook in theologische kring, het gaat altijd over de dialoog. De dialoog met, het praten met. En dan denk ik, nou wat praten met? Wat valt er te praten? Waarover dan? Wij praten, dat heb ik eens nagevraagd aan Johannes. Aan 1 Johannes, als ik het zo mag zeggen, tenminste voor de gelegenheid. Heb ik nagevraagd aan Johannes. Johannes zegt, wij praten alleen met andere kinderen Gods. Met gelovigen. Met degene namelijk die naar ons horen. Want die zijn uit God. En met anderen praten we überhaupt niet. Nou ja, wat betreft degene die buiten zijn, daar praten we niet mee. Wij hebben wel wat te zeggen, maar dat is wat anders. We hebben een verkondiging. Het bekendmaken van het evangelie, maar dat is nooit een dialoog. Niet een gesprek. Integendeel, dat is een verkondiging, een bekendmaking als zodanig. Dat is wat zal gebeuren. En wat betreft gesprek, ja, dat hebben wij als kinderen Gods met elkaar. Over ons leven als kinderen Gods. Over praktische dingen uiteraard. En over bijbelse zaken, die uiteraard ook een praktisch nut dienen. Dat is inderdaad zo. Maar we hebben geen twistvragen of woordenstrijd, want daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om de waarheid die tot ons komt uit het woord Gods. Als men het woord van God loslaat en daarnaast wat begint te filosoferen, ja, daar hoeven wij ook niet naar te luisteren eigenlijk. Komt het uit de Bijbel? Nee? Nou, dan, zo wat. Gaat er niet om dat wij vragen stellen, zo van, is God wel almachtig? Hoe kom je, weet je wel, is God almachtig? Wil je dat alle mensen zalig worden? Is hij almachtig? Maar waar komen die termen vandaan? Waar staat het dan dat God almachtig is? En wat betekent het dan? En waar staat dat God wil dat alle mensen zalig worden? En wat betekent het daar dan uit het verband? Of in het verband waarin het staat? Kijk, dat zijn belangrijke dingen. Maar Bijbelse termen gebruiken in een discussie volstrekt buiten de Bijbel en buiten het verband waarin de termen voorkomen, ja, dat is eigenlijk een duivels beginsel. Toch? Terug naar dit schriftgedeelte. Er komt namelijk uit voort niet goede werken, zoals uit die van, zoals uit 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Er komt uit voort nijd. En let op dat nijd, dat is altijd afgunst, hè? Jaloersheid, dat is nijd, het oude Nederlandse woord voor nijd. Daar komt jaloersheid uit voort, omdat die discussie waar het over gaat, die vragen- en woordenstrijd, is altijd een kwestie van krachten meten. Het is altijd duelleren, een soort sport. Als dat je sport is, dan moet je in de politiek gaan. Kun je de hele dag, noemen ze net woord, kun je de hele dag razen. Ja, misschien is dat wel het goede woord. Discussiëren over van alles en nog wat, wat toch niet vaststaat. Daar gaat het ook niet om de waarheid. Dan kun je discussiëren wat je wil. En kijken of je idee doorgedrukt kunt krijgen. Maar waar het gaat om de waarheid, werkt dat zo niet. Absoluut niet zelfs. Er komt uit voort nijd, twist dus, ruzie, lasteringen, want dat gaat ook gebeuren. U weet wat lasteringen zijn. Lasteringen, dat noem ik in populair Nederlands op de man spelen. In plaats van op de bal. Als men de discussie niet kan winnen, dan gaat men de tegenstander belasteren. Gaat men kwaad over hem spreken. Sommige mensen zijn daar een ster in. Dring niet door. Als je die Amerikaanse president weg wil hebben, dan huur je een ster in, star. Huur je een ster in, ja. Dan huur je iemand in die de man belastert. En er moet toch wat te vinden zijn. Ja, de man is niet God. Dus ja, hij moet fouten maken. En die gaan we verzamelen. Die gooien we samen op een bult. En die brengen we in de publiciteit. En eens kijken hoe lang dat dan al duurt zo. Dat kan je tegen iedereen doen. Dat is helemaal niet moeilijk. Het is ook laf, vind ik eerlijk gezegd. Niet dat ik me nou met de politiek bemoei, ik neem het alleen maar als eenvoudig voorbeeld. Ik vind het eerlijk gezegd een volstrekt oneerbare vertoning die daar in die discussie plaatsvindt. Er worden miljoenen over de bal gesmeten alleen maar om iemand te belasteren. Toch? En wij allen weten dat er over ieder van ons ook wel zulke verhalen te bedenken zijn en in de publiciteit te brengen. Maar we achten het niet netjes om dat aan de publiciteit prijs te geven. En we achten het zeer verstandig bovendien om inderdaad niet alles wat je doet of laat in de publiciteit te brengen. En als men je naar bepaalde dingen vraagt, vooral als het impertinente vragen zijn, dan kun je maar het beste ontkennend beantwoorden. Ook al is het een leugen. Toch? Of niet? Wees niet al te rechtvaardig, zegt de schrift. Waarom zou gij, wat staat er, verderf of zoiets, over u brengen? Dat hebben we hier ook nog ooit eens besproken. Zoiets. Maar lastering, als men niet kan winnen, niet via argumenten, dan gaat men op de man spelen, heet dat. In voetbalkringen. Dat is wat in de politiek en in de wereld gebeurt. Dan gaat men lasteren. En in christelijke kring gebeurt dat zeker minstens net zoveel, zo niet nog meer. Want lasteren is uitgevonden door de duivel zelf. Zo gaat dat. Als iemand ooit belasterd is geworden, was het de Heer Jezus hier. En zo is het altijd verder gegaan, ook onder de christenen, ja. Nou goed, er komt uit voort nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Dat wil zeggen, men gaat het kwaad bedenken en zoeken. En als u hem zo hier niet begrijpt, neem ik die uit 1 Korinthe 13. De liefde denkt geen kwaad, staat daar. Zoek niet de kwade dingen. U weet, bedenken en zoeken zijn in de schrift synoniemen. Dat weet u toch nog, hè? Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Dat is precies hetzelfde, hè? Zoek of bedenken. Maar kwaad denken of kwaad bedenken is inderdaad het kwaad zoeken. Bij iemand zoeken van wat allemaal mis zou zitten. Met onoprechte bedoelingen uiteraard. Nou, dat komt dat ontstaat als men afwijkt van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Als men daarvan afwijkt, namelijk komt men bij woord van mensen en dan wordt het gewoon een krachtmeting, en dus strijd van mensen onderling, al zijn het dan gelovigen wellicht. Dat zou zo niet moeten. Verkeerde krakelingen, u weet wat een krakeling is, dat is een soort krakeling eigenlijk. Dan is het de dingen krom. Of moet ik het zo schrijven? Dan worden dingen krom gemaakt, dat is wat het woord eigenlijk zegt. Gekrakeel heet zoiets. Ja, verkeerde krakelingen, dat is meer het bakkersvak eigenlijk. Maar vooruit. Verkeerde krakelingen. Trouwens, verkeerd zegt het ook al, want het woord verkeerd betekent ook eigenlijk gewoon krom. Dus iets wat recht had moeten zijn, maar waar een keer in is aangebracht. Het was recht, maar nu is het verkeerd, heet zoiets. Krom dus. En dat is de betekenis van krakelingen ook. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Dat wil niet zeggen dat ze dom zijn, het wil zeggen dat zij hun verstand op de verkeerde wijze gebruiken, zich op de verkeerde dingen richten. Ze hebben een verdorven verstand en zijn van de waarheid beroofd. De waarheid in relatie tot het denken en tot het verstand is wat het levensbeginsel, de geest, is voor de mens als zodanig. Het beginsel is eruit. Nadenken, verstand gebruiken, heeft geen enkele zin als het niet gaat om de waarheid. Als de waarheid niet de kern is van dat denken en van die overleggingen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is precies hetzelfde als te zeggen dat je kan wel net doen in de praktijk van je leven of je een christen bent. U weet wat je doet als je een auto wilt voordoen. Als je denkt dat je een auto, als je voor een auto uitgeeft, dan ga je in de garage slapen. Zet je daar je bed neer. En als je wilt doen of je een christen bent, wat doe je dan? Dan ga je naar de kerk. Inderdaad. Dat is precies hetzelfde. Maar je wordt geen auto en ook niet een christen op die manier. Nee. Wat kijkt u nou vreemd, zuster? Wist u dat niet? Het is zo, je wordt een christen als je tot geloof komt. Als je de waarheid van het woord Gods aanvaardt. Daarna mag je gerust in de garage gaan slapen, wat mij betreft. Maar goed, laten we zitten. Maar waar het om gaat is inderdaad dat je kunt wel doen of je een christen bent, maar als je het eeuwig leven niet hebt ontvangen, als je de geest Gods niet hebt ontvangen, als de waarheid niet in je hart geplant is, ben je geen christen hoor. Dan kun je wel doen alsof, maar dat heeft geen enkele zin. En dat is hetzelfde als allerlei dingen beredeneren, theorieën ontwikkelen. Hebben nooit enige zin als het niet begint bij de waarheid. Het is precies hetzelfde idee. En daarna zeg ik, hoe word je een kind van God? Door de waarheid te ontvangen. Hoe word je veranderd in je denken? Wel, door je verstand te gebruiken inderdaad, maar op basis van de waarheid die je kent uit het woord Gods. Toen heb ik het dus nagevraagd aan de psalmist, nummer 119. David denk ik, hè. Psalm 119, die bladzijde lang zegt, mijn gedachten zijn altijd bij het woord Gods. Dat is wat me beweegt, dat is wat in mijn hart is. Dat zijn mijn overleggingen, dag en nacht. Daar gaat het werkelijk om. En zo hoort het voor ons als kinderen Gods inderdaad te zijn, ja. En als dat niet zo is, als wij van de waarheid beroofd zijn, dan hebben wij aan ons verstand niks. Het heet dan een verdorven verstand. Dan kunnen er wel overleggingen zijn, maar ze dienen geen enkel praktisch doel. Dat is dan de, kom je terecht bij de valselijk genaamde wetenschap. Dat is vers 20 van ditzelfde hoofdstuk. Hebt een afkeer van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen, als u mij vraagt namelijk, maar vooruit, en namelijk van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Het is namelijk geen wetenschap. Men is van de waarheid beroofd, en dat is het dan, dan is het geen wetenschap meer. Niet naar klassieke en ook niet naar bijbelse normen. Naar moderne begrippen natuurlijk wel, maar vooruit. Maar heeft hij het niveau gewoon wat omlaag gebracht, hè, van de term wetenschap. Maar goed, er staat dan, ze hebben een verdorven verstand, 6 vers 5 uur terug, hè. Ze hebben een verdorven verstand, ze zijn van de waarheid beroofd, door wie dan? Ja, dat staat er niet bij. Maar als er staat dat ze van de waarheid beroofd zijn, staat er niet dat ze de waarheid hebben weggeworpen. Dat is ongetwijfeld wel zo, maar staat er niet. Er staat zelfs niet dat ze afgeweken zijn. Dat is wel zo, maar ook dat staat er nu niet. Er staat, ze zijn van de waarheid beroofd. Wie is de rover, is dan vervolgens de vraag. Nou, dat weet u toch, hè. Deze mensen zijn in de strik des duivels gevallen. Dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 3, vers 7. Dat is de duivel die dat doet. Die rooft de waarheid. Die houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En heeft verbazend veel personeel dat hem daarbij helpt. Volgens Romeinen 1, vers, wat was het ook weer, vers 18. Ja, dat is wat de mensen doen. Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En als ik echt cynisch word, want zo cynisch was ik nou nog niet hoor. Als ik echt cynisch word... Dan zeg ik dat al die zogenaamde wetenschap van de mens in feite niks anders dient, geen enkel ander doel dient, dan om de waarheid te verbergen. Zo is dat, ja. Goed, terug naar 1 Timotheüs 6 vers 5. Ze zijn van de waarheid beroofd en zij menen dat de godzaligheid een gewin is. Dat wil zeggen, zij menen dat godzaligheid winst oplevert. En dat het leven als christen, alles wat erbij samenhangt, dat men dat kan gebruiken om er zelf beter van te worden. Om er winst mee te maken. Ik heb aan, dat heb ik u ook wel eens verteld. Ik had een neef die sterrenkunde studeerde. Hoe ik daar nou ineens weer bij kom, weet ik niet meer. Maar ik had een, die is net zo oud als ik. Hij heet ook Klein Haneveld, ja, die studeerde sterrenkunde. En ze vroegen hem een keer, maar Leo, wat kun je daar nou mee later? Wat moet je nou met zo'n vak? Toen zei hij, dan kun je weer een les geven. Nee, hij zei het lachend en hij wist wel dat het natuurlijk ook maar belachelijk was. Maar, nou, dan kun je weer een les geven. Nou en, waar dient het dan voor? Ja, nergens voor dus. Want de volgende generatie die dus les ontvangt, ja, waarom studeren die sterrenkunde? Kunnen ze ook weer les ingeven? Zou je gedacht zijn wat de Nederlandse staat uitgegeven heeft aan onderwijs in de sterrenkunde? Dient tot niks. Nou, wat moet je met die sterretjes? Zo'n Nederlanders zat, die hebben die dingen nog nooit gezien. Die wonen in de stad, die zien nooit een ster. Toch? Nou, één keer iemand, die heeft er meteen een liedje van gemaakt. Maar dan kun je zien hoe bijzonder het was, hè? Zie je een ster, ja. Nou goed. Maar wat ik nou vertel over sterrenkunde, dat is met theologie ook zo. Waarom zou iemand theologie studeren? Wat werkt het uit? Nou, je kan er weer les in geven. Maar wat het uitwerkt, ik zou het niet weten. In de praktijk realiseert men zich dat helemaal niet. Maar waar het om gaat, is dat men in de praktijk dus van de Bijbel, al wat ermee samenhangt, een winstobject maakt. Men maakt er een bedrijf van. Men krijgt er inkomsten uit. Ja, ik ook, ja. Dus als je dat wilde zeggen, dan ben ik u nu toch even voor. Maar men krijgt er inkomsten uit. En men maakt er een zaak van. Een business. Dat staat er ook, hè. Ze zullen van u een koopmanschap maken. Ik geloof dat Petrus dat schreef. En... In naam van Petrus heeft men dat ook meteen in de praktijk gebracht. Maar goed, die zal ik dan maar niet uitleggen. Ze zullen van u... Ja, ik weet dan nooit of u het dan begrijpt of niet. Hè. Dus, nou ja. Ze zullen van u een koopmanschap maken. En Paulus, die kwam van de andere kant binnen, die zei... Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Dus wij maken er juist geen bedrijf van. Maar in de praktijk gebeurt het wel. Natuurlijk wel. Doen er hun winst mee. Maar tot Timotheus wordt gezegd, wijk af van de zulken. Eerlijkheidshalve moet ik naar aanleiding van vers 5 zeggen... Even kijken voor alle zekerheid, ja. Moet ik naar aanleiding van vers 5 zeggen... dat die uitdrukking wijk af van de zulken er niet staat. Dat wil zeggen, hier niet. Voor zover wij weten, hoort het hier niet te staan. Het staat wel in de Textus Receptus, maar in... Volgens de betere handschriften, weet u wel, die kent u wel, de betere handschriften. Ja, volgens de betere handschriften hoort het er niet te staan. Maar ik moet u erbij zeggen dat ook als het er niet staat, dan nog is dat wel degelijk de gedachte natuurlijk. Hè? Men zou daarvan afwijken. Met zulke heeft men geen gemeenschap in de praktijk. Toch? En hier staat het dan misschien niet, maar in andere plaatsen staat het wel. Dezelfde zin. Wijk af van de zulke. Daarna zegt de apostel, doch de godzaligheid is een groot gewin. Dat is waar, men kan er zijn winst mee doen. Maar het kan alleen als er vergenoeging is, staat er. Met vergenoeging. Godzaligheid is groot gewin zelfs, wanneer die gepaard gaat met vergenoeging. En vergenoeging is het goede woord, het echte woord voor wat wij tegenwoordig noemen... Een beetje ten onrechte, tevredenheid. Want tevredenheid betekent eigenlijk gewoon dat men vrede heeft. Maar vergenoeging betekent dat men genoeg heeft. Dat is waar het echt om gaat. Vergenoeging, we gebruiken helaas dat woord nooit meer. Maar als men vergenoegd is, dat komt meermaal in de Statenvertaling voor, wil zeggen dat men vindt dat men genoeg heeft. Dat men niet meer nodig heeft. En dat is nou net het punt. Als men denkt dat men meer nodig heeft, dan komt men tot afwijking van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dan denkt men dat de godzaligheid een gewin is, dat men zijn winst ermee kan doen. En daarna zegt de apostel, nou ja, men kan er toch, bij nader inzien, men kan er toch zijn winst mee doen. Maar als men op die winst uit is, niet. Men zou vergenoegd moeten zijn met wat men van Gods wegen ontvangen heeft. Met al die geestelijke zegeningen, alle geestelijke zegeningen waarmee men in Christus gezegend is. Naar Efeze 1 vers 3 uiteraard. Als men daar genoeg aan heeft, dan zal blijken dat die godzaligheid een groot gewin is. Wanneer we hier leren te leven in afhankelijkheid van onze Heer en van wat hij ons geeft, dan zal blijken dat wij tot alle goed werk volmaakt zijn toegerust. En we zullen daarvoor ons loon ontvangen in de hemel. Men zal er zijn winst mee doen. Bovendien, het laatste deel van het hoofdstuk spreekt daar opnieuw over. Wanneer gezegd wordt dat het zelfs mogelijk is om zich een schat weg te leggen, te bewaren voor de toekomende eeuw. Dat wil zeggen, men kan hier zijn leven investeren in de toekomende eeuw. Nou, in die namaals dus. Hè. Dat is het idee, dan is het toch winst. Maar dat is een winst die niet zozeer hier uitbetaald wordt, als ik dat woord tenminste gebruiken mag, maar pas in de toekomst. En dan is het niet maar gewin, het is zelfs groot gewin, omdat het dan gaat om een blijvend gewin. Een eeuwig en blijvend goed in de hemel. De vergelding des loons, of hoe het maar genoemd mag worden. Dan is de zaligheid een groot gewin. Want wat wij hier ook ontvangen in dit leven, een doodshemd heeft geen... Even kijken of jullie hem kennen. Een doodshemd heeft geen zakken, is de oude Nederlandse zegswijs. Precies. Er staat hier ook, want er staat... Wij hebben niets in de wereld gebracht, vers 7. Toen wij geboren werden, brachten wij niks mee. Wij hebben niets in de wereld gebracht. En het is openbaar dat we ook niet kunnen, iets daaruit dragen. En al wat men hier in de wereld heeft, raakt men sowieso kwijt. Wat het ook is. En het resultaat van al onze verhitte discussies om ons gelijk te bewerkstelligen, te krijgen, of hoe het maar heten mag, het dient allemaal tot niks, want dan krijgen wij gelijk. Maar wat hebben we eraan? We verdwijnen hier toch weer. In ons gelijk nemen wij niet mee. En het enige wat wij mee kunnen nemen, Want we dragen toch iets uit. Ja. Is dat wat we van Gods wegen ontvangen hebben. Omdat het van andere oorsprong is. Van hemelse oorsprong. En waar dat tot ontwikkeling komt. En tot zelfs werkzaamheid komt in onze levens. Wel, daar zal blijken dat dat blijvend is. En dan wordt het dus toch een groot gewin. Maar niet naar aardse maatstaven, integendeel, naar hemelse maatstaven. Naar aardse maatstaven heb je aan je geloof niks. Nou ja, hoeveel teksten wil je hebben uit de Bijbel waar het zo staat? Dat is niet mijn filosofie, maar het staat gewoon in de Bijbel. Anders zou ik het ook niet durven zeggen. Staat er gewoon, staat zelfs, het gaat met de onrechtvaardigen gewoonlijk veel beter dan met de rechtvaardigen, weet u nog? Ja, Prediker onder andere was dat weer, ja. En Psalmen ook, overigens, uitgebreid. Wanneer men de wereld bezit en de dingen onder de zon beschouwt, zal ik maar zeggen, komt men tot die conclusie dat het in de praktijk toch niks uitmaakt, of je nou gelovig bent of een ongelovige. Gaan allemaal dood. Maar nemen niks mee. Maar het verschil is gelegen hierna. Dat zou onze winst zijn. Het resultaat van het leven, het werk en het woord Gods in onze harten en in onze levens. En daarom is het van belang dat wij trouw zijn aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dan zal blijken dat die zaligheid wel degelijk een gewin is. Een groot gewin. En dat zal blijken in de toekomst. Maar daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 8. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Of wij zullen daar genoeg aan hebben. Voedsel en deksel zijn de meest noodzakelijke levensbehoeften. Eten en kleding, al versta ik onder deksel ook een woonplaats, een huis, bedekking, waar men beschermd is. En Paulus zegt, daarmede zullen wij vergenoegd zijn. Dat wil niet zeggen dat de Heer eventueel ons niet meer geeft, maar men heeft slechts het meest noodzakelijke nodig en daar zal men genoeg aan hebben. En daarna gaat de apostel in op degene die rijk willen worden. En genadig genoeg, het gedeelte is natuurlijk redelijk bekend, vers 9, doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden. Maar ik moet u zeggen dat het onderwerp geïntroduceerd wordt via vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die weet niets. Want die meent dat de godzaligheid een gewin zij. Dat hij er dus materieel beter van kan worden. En daarna toch die rijk willen worden enzovoorts. Het begint met afwijken van de leer. De motieven daarvoor, de werkelijke achtergrond daarvan is dat men niet vergenoegd is, maar inderdaad materieel bezit nastreeft. In plaats van kennis der waarheid dus, hè. Men zou de waarheid kennen, dat is het beste bezit wat een mens kan hebben. En hij raakt het ook niet kwijt, zoals gezegd. Maar materiële dingen is altijd problematisch. Er staat toch die rijk willen worden vallen in verzoeking enzovoorts. Daarmee komen de rijken in een slecht daglicht te staan, zoals dat heet. Maar ik moet u zeggen, daar gaat het niet over. Het gaat niet over de rijken, het gaat over degenen die rijk willen worden. En het is nog eenmaal zo dat er ook rijken zijn die niet noodzakelijk rijk wilden worden, maar het kwam vanzelf op een of andere wijze. Men hoeft er zich niet speciaal op te richten. Maar het gaat hier niet over rijkdom, het gaat hier over het streven ernaar. Doch die rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in de strik, en u begrijpt waar die verzoeking vandaan komt en waar die strik vandaan komt, het is inderdaad de strik des duivels uit hoofdstuk 1 vers 7, waar het ging over eventueel een opziener die ervoor waken zou dat hij zou vallen in de strik des duivels. En hier in hoofdstuk 6 gaat het over iemand die afwijkt van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En dat is dus precies hetzelfde. Die valt in de streek des duivels. En waar de duivel gebruik van maakt, is onder andere dit. Het streven van de mens naar bezit. En het is wel te verklaren dat dat in de mens zit, streven naar bezit. Maar het is een, eigenlijk is het een perversiteit. In de zin van, het is verkeerd gericht. Wat men zou bezitten, bezit waarnaar een mens zou streven, is namelijk niet materieel bezit, maar geestelijk bezit. En als hij dat niet wil, of wat de waarde daarvan niet inziet, dan richt hij zich automatisch op het andere, is het idee. Naar materieel bezit. Mensen denken ook dikwijls, ik zeg niet dat de rijken zo denken, maar ik zeg wel dat vele mensen denken dat wie of wat iemand is, dat het afhankelijk is van zijn of haar materiële bezittingen. Als je rijk bent, dan ben je wat. Maar ik moet zeggen, als je rijk bent, ben je nog niks. Dan heb je wat, maar je bent niks. Maar daar zit dan net het probleem. Als je wat bent, dan is dat niet om wat je bezit aan materiële dingen, maar is het om je geestelijke bagage, zoals dat heet. En in het algemeen gaat het dan om kennis van de waarheid. Dat is in je namelijk. Dus je eigendom. Dat vormt je ego, je eigen, als het ware. En het rijk willen worden, het streven naar materiële bezitting, beschouw ik dus inderdaad als een perversiteit, als een afwijking van een streven, wat er wel behoort te zijn. Maar het wordt verkeerd toegepast. En daarom staat het hier ook als alternatief. Als men de gezonde woorden van de Heer en dus de waarheid als bezit afwijst, of althans als men zich daar niet uitstrekt, dan komt men vanzelf tot materieel bezit, wat men nastreeft. En zo staat het hier ook. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking. En verzoeking is altijd beproeving des geloofs, weet u nog. Het heeft met geestelijke dingen te maken. Vallen in verzoeking en in de strik, die van de Satan namelijk, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Het is namelijk een zich richten op uitwendige dingen die in zichzelf geen enkele betekenis of waarde hebben. Begrijp je me goed? Ik heb niks tegen rijkdom. Absoluut niet. Ik ben geneigd Wim Kan altijd na te zeggen. Die riep ook bij gelegenheid, dat was nog in de 60e jaren, weg met het kapitaal. Want toen was iedereen rood, weet u wel. Iedereen was socialist in Nederland, hè. Weg met het kapitaal. En daarna zei hij, iets zachter, zet het maar bij mij op de stoep. En dat vind ik wel aardig, ja. Zo mag het wel. Daar is niks mis mee. Maar het idee dat men daar zijn identiteit aan zou moeten ontlenen, alsof dat wat betekent, dat is natuurlijk in zichzelf volkomen dwaas. En wanneer men dat nastreeft, dan verzinkt men inderdaad in verderf en ondergang, staat er. Omdat het ten koste gaat, in het algemeen, van de geestelijke waarden en daarmee van waarheid. Want de geldgierigheid, niet het geld. Mensen, ik heb het vaak horen citeren. Dan citeert men, geld is de wortel van alle kwaad. Maar dat staat niet in de Bijbel, niet dat ik weet. Hier in ieder geval niet. Hier staat, geldgierigheid is wortel van alle kwaad. Niet het geld. Toch, ik geloof niet dat het in de Bijbel staat, hoor. Geld is de wortel van alle kwaad. Ik denk trouwens persoonlijk dat geld de wortel is van alle kwaad, maar ook van alle goed. Want al wat een mens doet, in het algemeen kost het wat. Als je kwaad wil doen, moet je geld hebben. Als je goed wil doen, moet je ook geld hebben, denk ik. Lijkt mij wel, beide gevallen. Je kunt beide dingen ook doen zonder geld, dat is waar. Maar als je het grote schaal wil aanpakken, zowel het kwaad als het goed, heb je kapitaal nodig, toch? Nou ja, verdiep je er maar niet in. Maar aan het geld ligt het niet. De geldgierigheid is wortel van alle kwaad. Daar komt alle kwaad uit voort, staat er. Tot welke sommige lusthebbenden, tot geldgierigheid namelijk, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Afgedwaald van het geloof, dus afgedwaald van de trouw, omdat het hetzelfde woord is, afgedwaald van de trouw aan God. wat wij zouden nastreven, de mensen in het algemeen en wij als gelovigen dus zeker, wat wij zouden nastreven is de waarheid. We zouden waarheid en gerechtigheid zoeken, zegt ik mijn Romeinen 2. Kortom, wij zouden de Heer zoeken, we zouden zijn koninkrijk zoeken, we zouden zoeken de dingen die boven zijn en dat bedenken. Staat trouwens bij dat al het andere dat we nodig hebben ons zou worden toegeworpen en dat moet meer dan voldoende zijn. Maar als men geldgierig is, dan laat men dat geloof los. Bovendien, dan zal ik u de andere kant eens vertellen. Zolang wij niet rijk zijn, sterker nog, als wij arm zijn, dan kunnen wij in ieder geval niet op onze bezittingen vertrouwen. Of op onze bankrekening, of wat het maar wezen mag. En er blijft dus echt niks anders over dan te vertrouwen op de Heer. En dat is het voordeel van armoede. En aan de andere kant denk ik dat als men geld heeft, is het niet meer zo nodig om op de Heer te vertrouwen. Als ik voor mezelf moet nagaan wat ik zo aan problemen zo wel tegenkom, bij mezelf dus, hè, in mijn eigen leven, wat ik anders zou willen zien, wat ik toch wel graag anders zou willen hebben, dan kan ik u gewoon zo wel zeggen dat mijn zin is al die dingen gewoon op te lossen zijn met geld. Andere problemen ken ik niet. Niet dat geld een probleem is of het gebrek daaraan, zo bedoel ik het niet. Maar als ik dan moet, nog wensen heb, zal ik maar zeggen, verlangens. Nou, niet naar geld, maar de wensen die er zijn, die kunnen ingewilligd worden door geld, zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, wat je dan ook wilt in je leven, wat je nog doen wilt, laten wilt, bereiken wilt, als je maar geld hebt kunnen doen. Dan hoef je dus ook niet op de Heer te vertrouwen, bedoel ik maar. En daarom is het bedreigend voor geloof. Het een gaat ten koste van het andere. Die dingen uit elkaar houden, dat is inderdaad moeilijk. Ik denk dat het makkelijker is als je weinig bezit om op de Heer te vertrouwen in het algemeen en uit geloof te leven dan wanneer je rijk bent. Toch? Als we in arm zijn en we zitten in de problemen, brengen we het bij de Heer. En als we rijk zijn en we zitten in de problemen, trekken we onze portefeuille. Nou ja, creditcard natuurlijk, maar vooruit. Dat begrijpt u toch? Dat is zo in het algemeen. Is dat zo? En vandaar dat ze hier ook tegenover elkaar staan. Geldgierigheid leidt tot afdwalen van het geloof. Zoals gezegd, daar begon de brief mee en hier aan het eind van de brief zijn we nog geen steek verder. Want dat is waar het om gaat. Trouw blijven aan de Heer, trouw blijven aan zijn woord. En er zijn heel veel dingen die daarvoor bedreigend zijn. En die geldgierigheid, wijdverspreid kwaad, wordt hier als een belangrijke bron genoemd. Daarna moet ik u zeggen dat hoe vanzelfsprekend deze dingen voor ons wellicht ook zijn, eigenaardig genoeg, maar dit komt gauw bij politiek terecht en daar mag ik niet over praten natuurlijk, maar eigenaardig genoeg, de landen die wij beschouwen als ontwikkelingslanden, achtergebleven gebieden, derde wereld of hoe het maar heten mag, arme landen, weet u waarom die landen arm zijn? Dat is gewoon een direct antwoord op, hoor. Alleen wij begrijpen dat niet zo goed. Wij Westerlingen, blanken mag je niet meer zeggen. Wij zijn blank, maar we heten Westerlingen. Nou, maar wij begrijpen dat niet zo goed. Die mensen namelijk, die zijn helemaal niet geldgierig. Die streven niet naar bezit. Die zijn vergenoegd met voedsel en deksel. Dus zwart-wit gezegd, er zijn allerlei gradaties tussen. Maar zulke mensen zijn er. Ook een bekend gegeven. Als we eten in huis hebben, en dus een huis hebben, wat voor huis dan ook, en eten in huis hebben, ja, dan wordt er niet gewerkt. Waarom zou men? Men heeft toch te eten en men heeft deksel. Pas als het op is, ja, dan moet er weer wat gebeuren. Het is een bekende verhaal. Ik mag niet zeggen waar ik het gehoord heb, omdat het in Zuid-Afrika was. Ja, daar werd geld heel voorzichtig uitbetaald aan personeel, zwart personeel. Als ze te veel in één klap kregen, dan kwamen ze dagenlang niet meer terug op het werk. Maar dan hoeven ze niet meer te werken, immers. Dat soort dingen. Uitkering ineens, ben je personeel kwijt. Komen niet meer terug. Ja, dat is ook wat voor te zeggen. En achteraf, ja, wij vinden dat wat moeilijk te begrijpen. Maar achteraf, ik vind het zo vreemd nog niet. Mensen zijn niet per definitie daardoor ongelukkig. Integendeel, ik denk dat wat een mens ongelukkig maakt, is juist zijn geldgierigheid. Ze streven naar bezit, het idee dat hij tekort komt, terwijl hij wel degelijk voedsel en deksel heeft. Dat is een typisch westerse kwaal dus. In andere landen, andere volkeren is dat inderdaad anders. Zal wel weer een racistische uitspraak zijn, maar ja, ik kan het ook niet helpen. Zo is dat nou eenmaal. Gelden andere beginselen, andere ideeën. Daarna wil ik u ook wel zeggen, mijn kat is ook zo, hè. Huisdieren, dieren in het algemeen zijn ook zo. Als ze eten en te drinken hebben en een plekje om te schuilen, dan is dat eerst goed, zijn ze tevreden. Dieren streven ook niet naar bezit. Sommigen hebben dan nog net een territorium wat ze verdedigen. Maar ja, daar moeten ze ook van leven, dus daar blijft het dan ook bij. Dat is het dan. En soms denk je dat dieren gelukkiger zijn dan mensen. Terwijl mensen over kwaliteiten, veel meer kwaliteiten beschikken om zich gelukkig te voelen, zich gelukkig te weten, dan één beest. Maar je moet dus leren, dat is dus onder alle omstandigheden het verstandigste voor de natuurlijke mens en voor het kind van God. Je moet leren om vergenoegd te zijn. Te leven met wat je hebt zonder te streven nou meteen naar meer. Dat is het. Want als een streven naar meer ons leven gaat bepalen, ja, dan zit het verkeerd. Dan gaat het ten koste inderdaad van geloof. En zo wordt het hier ook voorgesteld. Men verzinkt daardoor in verderf en ondergang en men doorsteekt zichzelf met vele smarten, staat daar. Brengt lijden met zich mee, die geldgierigheid. En het bewerkt dus in de praktijk het tegenovergestelde. Er zijn maar weinig mensen die echt rijk worden. Er zijn er velen die het graag zouden willen worden en die er ook van alles voor doen. Maar goed. En misschien is dat wel de reden waarom het evangelie zo weinig gehoor vindt, ook juist en vooral in onze dagen. Men is hoe langer, hoe minder tevreden. Men krijgt steeds meer en wil dan ook steeds meer. Grenzen worden verlegd. En daardoor blijft er helemaal niks over om zich bezig te houden met geestelijke dingen. Om zich te verblijden in de waarheid. Om het woord Gods te overleggen. En te zoeken de dingen die des Heren zijn en dus de dingen die boven zijn. Men heeft andere bezigheden. Men wil rijk worden. En uiteindelijk, ja. En als ik het toch over geld heb, ik citeer ook altijd nog een andere Jood. Wim Kandy, die zei, weg met het kapitaal, zet me mij op de stoep. De andere Jood die ik in dit verband altijd citeer, ik zou het bijna vergeten, was Maurice Carranza. Aan wie men vroeg, ik geloof dat ik het hoorde, of dat ik zag op televisie of wat waar dan ook maar. Dat men vroeg of geld gelukkig maakt. Je weet wel, zo'n dure onroerend goedmagnaat, hè. Of geld ook gelukkig maakte. Toen dacht hij even na en zei toen prompt, nee, het maakt niet gelukkig, maar het is heel goed voor de zenuwen. Dat lijkt me wel wat, ja. Goed. Maar gij, o mens Gods, vers 11. En de apostel eindigt deze brief met die term mens Gods min of meer, zoals hij dat ook in de tweede Timotheusbrief doet. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En hier, maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen. Dat wil zeggen, ook als die uitdrukking wijk af van de zulken en niet hoort te staan in vers 5, dan staat hier dan toch in vers 11. Gij, o mens Gods, vliet deze dingen. Ren erbij vandaan. Daar moet je niks mee te maken hebben. En jaag naar gerechtigheid. Niet naar materieel bezit, maar jaag naar deze deugden. Want zo heten deze dingen in goed Nederlands. Al worden ze in de Bijbel ook aangeduid als vruchten van de geest. Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, In de praktijk, het zijn praktische dingen. Geloof, dat wil zeggen trouw. Liefde, leidzaamheid, dat alles van doen heeft met nederigheid, onderwerping enzovoort. Leidzaamheid en zachtmoedigheid. Wel, dit zijn begrippen waar de wereld behoefte aan heeft. En gek genoeg, dat weet ook iedereen. Men weet in het algemeen dat de ellende in de wereld veroorzaakt wordt doordat er niet is gerechtigheid. Nou, godzaligheid zal ik dan even niet noemen, maar die andere dingen kun je zo noemen. Er is geen gerechtigheid, geen trouw, geen liefde, geen leidzaamheid, geen zachtmoedigheid en zo verder. Maar begrijp je me goed, deze dingen worden bij de natuurlijke mens in het algemeen ook niet gevonden. Zij zijn vruchten van het woord Gods in de mens. Vruchten dus van het geloof, of zoals het in Galaten 5 genoemd wordt, vruchten van de geest, of zoals het in Efeze 5 genoemd wordt, vruchten des lichts. Maar onder alle omstandigheden, het is het resultaat van het woord van God. Dat kan ik niet missen, waar wij God leren kennen, en boven, dan leren we hem kennen uit de schrift uiteraard, en waar wij hem leren kennen als onze meerdere, als onze schepper, maar meer nog wellicht als onze vader, zullen wij vanzelfsprekend navolgers Gods worden en komen vanzelf deze deugden tot ontwikkeling, om de eenvoudige reden dat het eigenschappen zijn van God zelf. Het zijn goddelijke eigenschappen. Niet die van de schepping, maar die van de schepper. Alleen de schepping weet dat ze hier ook zouden moeten zijn, maar we stellen tegelijkertijd vast dat ze er niet zijn. U weet, deze begrippen hier komen wij tegen in de ideeënleer van Plato. Dat wil zeggen, we komen ze tegen als begrippen die de mens kent. Dat wil zeggen, de mens weet het bestaan, weet van het bestaan ervan af. Maar hij is niet eens in staat om een definitie van deze begrippen te geven. Ja, dat is ook een filosofisch verhaal eigenlijk, maar vooruit. Maar het maakt volkomen bijbels. Het is maar een idee. Wat is dat liefde? Wat is waarheid? Wat is recht? Of gerechtigheid? Wat stelt het allemaal voor? En wij kunnen het niet goed definiëren. Wij kunnen er hooguit wat voorbeelden van geven. Dat wil zeggen van de uitwerkingen van. Maar wat het in zichzelf is, we kunnen het niet aanwijzen. Niet definiëren. En dat is zo omdat het gaat om goddelijke eigenschappen. Dat zijn dingen die in de schepping niet gevonden worden, maar in de schepper. Maar de schepping heeft er wel weet van. En het zoeken van de mens, het natuurlijke zoeken van de mens, wat de mens zoekt, is feitelijk het zoeken naar deze dingen. Het zoeken naar iets dat hij niet kan definiëren, maar waarvan hij het vermoeden heeft, de intuïtie heeft, hoe heet zoiets, hè? Waarvan hij weet via zijn geweten, het Bijbelse geweten, dat het bestaat. En dat is wat de mens zou zoeken. En dan heb je het weer. Als dat verkeerd gericht wordt, of als het niet wil, dan ontaart het, want dat is een perversiteit dan, hè? Dan ontaart het in geldgierigheid. Dan zoekt hij bezit, materieel bezit. Maar dat is compensatie alleen maar voor deze geestelijke dingen, deze onzienlijke dingen. Maar zo deze onzienlijke dingen waar men naar zou jagen, waar wij als gelovigen naar zouden jagen, worden niet, kan men niet bewerken, kan men niet kopen, kan men zelfs niet eens echt oefenen. Men kan ze alleen ontvangen. En daarna wel degelijk praktiseren natuurlijk, anders betekent het ook niks. Maar wij ontvangen ze inderdaad door het woord Gods. Als Paulus, misschien heb ik dat ook hier ook wel eens gezegd, dat weet ik dan niet, maar als Paulus in discussie raakt, vooruit. Als Paulus in discussie raakt met de filosofen van zijn dagen, die we eigenlijk tot in onze dagen nog kennen, namelijk als hij in discussie raakt met de, weet je, die jongens, de Stoïcijnen en de Epicureërs uit Handelingen hoofdstuk 17. Dan kan aan de ene kant vastgesteld worden dat de Epicureërs Epicureërs en de Stoïcijnen beiden een filosofie erop nahouden, een verschillende overigens, met betrekking tot het doel van het bestaan, het doel van het leven. Wat is de zin van het leven? Of beter, want wij maken het veel te theoretisch tegenwoordig. Die Grieken deden het nog veel praktischer. Die vroegen niet, wat is de zin van het leven? Die vroegen ook gewoon, waarom zijn we hier? Wat moeten we hier doen? Wat doen we hier eigenlijk? Wat zouden we moeten doen? Waar zouden we ons in het leven mee bezighouden? Wat zouden wij nastreven? Men moet wel wat nastreven, want als men geboren wordt, is men niks en heeft men niks. Wat zou de mens nastreven? En de Stoïcijnen die zeiden, ja, wat je na moet streven, dat is deugd, deugdzaamheid. Bepaalde principes moet je nastreven, wat er ook gebeurt. Niet los van de emotie dus ook. Hè. Eigenlijk is het gewoon wet. Dus wat bij de Joden wet heet, dat heet daar deugdzaamheid nastreven. En Stoïcijns, het woord kennen wij nog. En wij interpreteren het als onverstoorbaar. Zo van, of er nou blijdschap is of verdriet, ga gewoon door. Want wet is wet, deugdzaamheid is deugdzaamheid, dat streeft men na. En ook de christenen, voor zover de christenen zijn die onder de wet leven, nee, voor zover dat zo noemen moet, die zijn ook gewoonlijk stoïcijns. We hadden maar door. Men weet wel dat er emoties zouden moeten zijn, maar met emoties kan men niks. We weten niks mee aan te vangen. We weten ook niet hoe men ze moet uitdrukken. We weten niet eens of men wel bedroefd mag zijn of blij mag zijn. Want daar gaat het niet om. Speelt geen rol in een filosofie. Het gaat om wet. Ja, dat zijn de Stoïcijnen. Wet. En die Epicureërs die stonden daar min of meer tegenover. Die zeiden, nee, niet deugdzaamheid. Genot zou men nastreven. In een goede zin. In de zin van welbevinden. Men zou zijn eigen welzijn, welbevinden na moeten streven. Dat heeft alles van doen inderdaad met emotie, zeker. En deugdzaamheid speelt wel een rol, maar staat op een veel lager niveau. Beide redeneringen zijn op een of andere wijze vanuit de Bijbel te verdedigen. Men zou deugdzaamheid nastreven, men zou onder wet leven, valt ook nog ergens te verdedigen. Vanuit het Oude Testament in elk geval. Aan de andere kant kun je ook uit de Bijbel verdedigen dat het gaat om welzijn, namelijk om blijdschap, vrede, wat er bij wezen mag. Kan je ook nastreven, genot. U weet wel, hè? Met blijdschap en vreugde je brood eten enzovoorts, hè? Uit prediken, weet u nog. Valt ook te verdedigen. Maar Paulus komt dan en Paulus zegt, nee, nou ja, ik zeg het nu met eigen woorden. Paulus zegt, nou, je zit dicht in de buurt, maar het is het niet. Weet je hoe het is? Het is zo dat God de mens gemaakt heeft. En als de oorsprong vaststaat, staat de bestemming ook vast. Leuke stad. Men leest het Johannes-evangelie. Als je weet waar je vandaan komt, weet je waar je naartoe moet. En Paulus zegt, nee, kijk, God heeft de mens gemaakt. God heeft uit een en bloede, staat er dan in Statenvertaling, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. En heeft daarbij nog van alles geregeld, maar daar ga ik niet op in. En dan staat er vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken. Gaat niet om wet of deugdzaamheid, gaat niet om welbevinden of iets. Het gaat om het zoeken van de Heere. Of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten en filosofen dus gezegd hebben en zo verder. De aardigheid is dat die twee filosofieën van die Grieken, die komen samen in wat de apostel Paulus zegt. Paulus zegt, nee, het gaat om dat we de Heer zouden zoeken. En raad is wat? Als wij de Heer zullen zoeken, dan ontwikkelt zich vanzelf deugdzaamheid, want de Heer bewerkt dat in ons. Niet wet overigens hoor, want wet wordt van buitenaf opgelegd. Maar deugdzaamheid, dat komt van binnenuit. Vanuit het hart. En in het bijzonder uit het hart dat gevuld wordt, of is met het woord Gods. Een hart waarin het woord geplant is, weet u nog met de termen van Jacobus. Daar komt men tot deugdzaamheid en dan gaan we door, wat er ook gebeurt. Zijn we trouw aan de Heer? Wij kunnen niet anders, zei Luther, maar ik zeg het hem graag na. Wij kunnen niet anders. Zijn we dan stoïcijns? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. We hebben een hoger doel. Maar aan de andere kant, wanneer wij de Heer zoeken en wij de Heer vinden via zijn woord en hij zich aan ons bekend maakt, dan leidt dat ook tot ons welbevinden, tot ons welzijn en tot onze blijdschap. Met andere woorden, die stoïcijnen kwamen een heel eind, die Epicureërs ook een heel eind, maar ze misten net de clou van het verhaal. Als ze die gevonden hadden, waren ze ook meteen bij elkaar gekomen. Hadden ze ook niet meer langer hoeven discussiëren of strijden met elkaar. Waren het ook geen verschillende filosofieën meer. Dan was het gewoon bijeen gekomen in de Heer. Want daar vindt men die deugdzaamheid en daar vindt men ook blijdschap, voldoening, vrede dus. Nou, dat is waar het om gaat.